De hereniging van de twee Korea's, geschreven door de Franse schrijver Joël Pommerat en uitgevoerd door het Nationaal Theater, is een reis langs 20 scènes waarin 9 acteurs ons laten nadenken over de lusten en lasten van de liefde. In de regie van Erik de Vroet komen 51 rollen in een voorstelling samen, een hartverwarmend schouwspel waarin alle facetten van de liefde de revue passeren. Ik spreek vandaag over deze voorstelling met Erik de Vroet, regisseur, schrijver en acteur. Hij maakte eerder verschillende geëngageerde theaterstukken als The Nation and Race. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Wat leuk dat je eventjes iets wil vertellen over deze bijzondere voorstelling, want dat is het denk
Jazeker.
Ik. Het is iets heel anders dan dat je eerder hebt gemaakt. Kan je iets vertellen over deze voorstelling, waar het over gaat? Misschien een beetje...
Ja, het is totaal iets anders. Want inderdaad, mijn vorige voorstelling, The Nation, was een groot werk over Nederland, over de Schilderswijk, over racisme en de islam en over allerlei politieke strubbelingen.
Geen zware onderwerpen,
Hele zware onderwerpen. Ja. En ik had eigenlijk zin in iets heel anders. Ook na The Nation was zo groot en zo succesvol ontvangen project. Ik dacht, daar kan ik geloof ik toch niet overheen. Ik ga iets heel anders doen. En eigenlijk iets wat ons allemaal ook intens bezighoudt. Namelijk iets over de liefde maken. En ik stuit op dit stuk van Joël Pommerat. Dat is een aantal jaar oud. Het is zo'n ongelooflijk levendig stuk. Want het zijn inderdaad 20 scènes. Maar het zijn 20 totaal verschillende scènes. De ene is totaal hilarisch en over de top. De andere is juist heel ontroerend en heel klein poëtisch. Daarna weer een scène die heel mysterieus is. Dan weer een kleine scène die weer absurd is. Het zijn echt totaal verschillende invalshoeken. En we hebben het gesitueerd, zal ik maar zeggen, deze 20 scènes in een groot flatgebouw. Dus je kijkt eigenlijk, op het trappenhuis van een groot flatgebouw. Dus je kijkt als toeschouwer, kijk je naar het flat, naar dat trappenhuis met die trap en de lift. En allemaal deuren die erop uitkomen. En je ziet dus eigenlijk in 1 uur en 3 kwartier al die levens van die mensen langskomen in dat trappenhuis. Die dus allemaal worstelen met de liefde. Je ziet een dementerende vrouw met haar man die elke dag weer opnieuw de liefde moet verklaren aan deze vrouw, omdat ze het toch elke keer weer vergeet. Of je ziet een deel van een bruiloft waar blijkt dat de bruidegom het niet alleen gezoend heeft met de zus van de bruid, maar ook met de zus daarvan en de zus daarvan. Je ziet verschillende mensen het uitmaken. Je ziet verschillende mensen weer een nieuwe liefde beginnen. Je ziet een prostituee die verliefd is geworden op haar eigen klant.
Ongelooflijke dus hoeveelheid. Ja. In nog geen tijdspanne van 2 uur volgens mij. Komt het allemaal voorbij.
Kwartier.
Ja, precies. Ja.
En nog met allerlei liedjes. Want de acteurs barsten regelmatig in zingen uit. Er is zelfs 1 scène die helemaal gezongen is. Dus een soort semi-opera musical, zal ik maar zeggen.
Ik heb het stuk gezien. Het is echt geweldig. Je gaat ook, het is ook wel echt om te lachen ook. Want...
Ja, zeker. We wilden ook gewoon een feestelijke avond maken. Want het hoewel het eigenlijk best ook in de scènes natuurlijk best wel treurige dingen gebeuren. Mensen maken het uit, maken ruzie met elkaar of zien het na 15 jaar niet meer zitten, de liefde. Maar desondanks is het wel een hele feestelijke en energieke voorstelling geworden. Waar je dus als publiek eigenlijk meegesleept in een feestje, zoals de recensent in Trouw het noemde.
Ja, dat is het zeker, een feestje. Maar ik vroeg mij dus ook af, want kijk, die eerste, The Nation, Race, het zijn allemaal vrij zware onderwerpen die daar de revue passeren. Ja. En hierbij is het wat lichter. Maar het lijkt mij ook een enorme uitdaging als regisseur om die overstap te maken naar comedy. Comedy met een soort melancholie natuurlijk als ondertoon. Maar ik vroeg me af of je dat niet eng hebt gevonden in eerste instantie.
Nou, kijk, natuurlijk zat er ook in Race en in The Nation. Ondanks dat het zwaarder onderwerp was, heb ik dat ook altijd vrij, ook op een hele lichte manier ook aangepakt. Dus daar zitten ook wel veel comedy-elementen in. Of hele scherpe teksten die snel werden gespeeld enzovoort. Dus, en ook wel met lichte tonen in ieder geval erin. Ook hier, maar hier was het natuurlijk al nog veel meer, omdat het nog nadrukkelijker comedy is. En comedy lijkt altijd heel makkelijk, als je het resultaat ziet. Maar het is keihard werken om te organiseren dat de grap leuk is. En dat is juist, daarvoor moet je dus heel secuur repeteren met de acteurs en heel secuur heel veel dingen afspreken. Want als je net naast de timing zit, dan is een grap net niet leuk meer. Dus het viel in die zin tegen dat je in eerste instantie denkt van hé, dit stuk, dat gaan we even makkelijk regisseren en dat komt wel makkelijk uit. Maar dat bleek dus keihard werken te zijn. En zeker ook omdat juist deze thema's bij de acteurs ook heel persoonlijk ook wel veel losmaakte. Ik heb ook aan de acteurs gevraagd van tevoren van welke scène zou je graag willen spelen. Want we konden het eigenlijk vrij het random verdelen over de acteurs. Dus iedereen heeft dan een persoonlijke scène gekozen die ook, ja, ook tijdens het repetitieproces ook wel een persoonlijk verhaal met zich meebracht. Dus we hebben ook veel liefdesleed uitgewisseld tijdens de repetities.
Dus je kwam wel echt, je werd echt een groep daardoor waarschijnlijk. Want je hebt natuurlijk allemaal aparte scènes. Dat lijkt me als regisseur ook wel een klus om dat als eenheid te maken. Dat het niet.
Ja,
dat het,
maar dat, ja. Dat was precies wel daarvoor hadden we dus de truc uitgehaald van het allemaal te plaatsen in dat ene trappenhuis. Daardoor werd het voor ons uiteindelijk één groep mensen, één gemeenschap waar je naar kijkt. En daar voelden acteurs ook van, het is niet alleen maar losse scènes, maar uiteindelijk is het ook één grote scène, namelijk het verhaal van het trappenhuis.
Ja, en wat je zei over komedie, dat is dus echt een vak apart, en eigenlijk bijna een soort aparte discipline. Heb je het idee dat het in Nederland onderschat wordt? Want bijvoorbeeld in Engeland, als je dat vergelijkt, dat is daar echt ontzettend gewaardeerd en daar wordt ook heel serieus over gedaan. En ik heb,
Ik denk in Nederland is het zeker onderschat. En ook, kijk, in Nederland moet theater toch heel vaak zwaar zijn en inhoudelijk en moeilijk zijn of zo. Dat is zeker in het gesubsidieerde circuit, zou ik maar zeggen, wel een beetje bon ton om het een soort van vooral heel veel zware dingen over de wereld te willen vertellen. En lichte dingen, dat is al heel snel verdacht, want dat is oppervlakkig, wordt al gedacht. En ik denk ook dat er wel ergens iets in zit van dat we niet zo gewend zijn aan dat inderdaad comedy hard werken is. Dat je dus een comedy echt heel erg goed moet bouwen met elkaar. En dat stuit toch ook een beetje vaak tegen kunstenaarschap, zou ik maar zeggen, van sommige regisseurs stuit dat aan. Waar je toch steeds weer denkt, ja, ik moet vrij zijn, ik moet alles kunnen doen wat ik wil. Nee, comedy is eigenlijk een ambacht wat je moet beheersen. En dat kunnen de Britten namelijk inderdaad heel erg goed. Maar ik denk dat wij ook met deze voorstelling ook behoorlijk ver zijn gekomen.
Ja, want was het tijd voor een theaterstuk als deze? En misschien ook als je het juist weer wel in het maatschappelijke debat betrekt. Denk je dat, dat we daar aan toe waren?
Aan zo'n voorstelling als deze? Kijk, ik denk het wel. Omdat, misschien klinkt dat makkelijk, maar het zijn natuurlijk universele thema's waar we altijd mee worstelen. Dus in elk debat of zo, of elk moment in de tijd, is hier wel behoefte aan zo'n voorstelling als deze. Maar misschien, het is ook juist misschien wel in een tijd waar natuurlijk ook in zoveel discussies zijn verwikkeld over relaties, over man-vrouw verhoudingen. En ook steeds maar met een soort sociologische bril meteen kijken naar elke verhouding tussen man en vrouw, wilde ik misschien juist een voorstelling maken waarin even die sociologische bril die ik vaak ook zelf opzet in mijn voorstellingen, die sociologische bril heb ik hier nu even afgezet, omdat ik eigenlijk juist eens wilde kijken gewoon naar wat gebeurt er nou echt tussen mensen zelf, wat gebeurt er nou tussen die man en die vrouw en hoe gaan ze daarmee om, hoe worstelen ze daarmee? Dus het is misschien juist ook weer als reactie op mijn eigen werk, even geen politieke of maatschappelijke voorstelling, juist even heel sensitief te kijken naar van wat gebeurt er nou tussen twee mensen die verliefd zijn of juist niet meer verliefd zijn. En even die bril, die sociologische bril, even afleggen. En dat denk ik ook wel goed soms in het debat, omdat zo'n bril ook maar een constructie is. En we altijd weer moeten blijven kijken naar juist de ambivalentie en de ambiguïteit van het leven zelf, denk ik.
Ja, het is een soort constructie van verschillende scènes die bij elkaar komen. Dus je hebt ook een soort ordeloosheid. Is dat ook wat jou aantrok in dit stuk?
Een ordeloosheid, zeg je?
Ja, dat je zeg maar niet, dat het wat chaos creëert.
Absoluut. Ja. Het is een... de oordeelloosheid zit in, als je dat bedoelt, dan zit dat inderdaad in dat niet met die bril kijken, niet met een maatschappelijke bril naar deze mensen kijken, maar echt naar de mensen zelf. En juist met mededogen naar inderdaad die prostituee die verliefd wordt op haar klant, die haar wil verlaten voor, omdat hij een vrouw heeft ontmoet. En vervolgens bij die klant afdwingt dat hij dan tenminste nog elke avond bij haar komt eten. Dat vind ik soort geestige treurigheid, zo'n scène, waarin ik eigenlijk met veel plezier en ook met mededogen aan heb gewerkt. Zonder eigenlijk oordeel te zitten van tevoren van is het wel geëmancipeerd? Is het juist een raar vrouwbeeld of een vreemd vrouwbeeld of een moeilijk vrouwbeeld? Het ging even juist heel erg over wat drijft deze vrouw en deze man? En hoe kunnen we dat het beste over het voetlicht brengen?
Ja, omdat je ook zo in de scène duikt meteen. Je hebt vrij weinig context. Is dat misschien ook wel de kracht van dit stuk, dat je inderdaad juist door het ontbreken van de context, dat je juist echt kijkt naar de mensen die er op dat moment spelen?
Zeker, precies. Ja, precies. En het is een beetje, het zijn allemaal snapshots van grotere verhalen. De grotere verhalen moet je er eigenlijk bijna zelf bij bedenken. Dus het laat ook wel veel ook aan de toeschouwer over om te fantaseren. Maar je ziet eigenlijk bijna het hoogtepunt, zou ik maar zeggen, van deze verhalen. Net als bij films, als Love Actually bijvoorbeeld. Weet je, waar je ook een soort van maar flarden krijgt van zo'n drama. En maar juist wel de meest mooie of meest hilarische momenten inderdaad.
En heb je bij het uitkiezen van de acteurs, heb je dan echt anders gekeken nu het een stuk is wat komischer is dan de stukken die je eerder hebt gemaakt?
Ja, we hebben wel een aantal acteurs, er zijn gastacteurs, zoals iemand als Kea Questro of Esse Scheldwacht of Alwin Pulings, die heb ik wel naar bijgevraagd, omdat ik wist van ik heb eerder met deze mensen gewerkt en die hebben een hele sterke komische kant. Tegelijkertijd waren er bijvoorbeeld ook een aantal acteurs uit onze eigen gezelschap, die misschien niet bijvoorbeeld komisch spelen, maar die ik juist uit wilde dagen ook, om ook een andere kant van hun eigen talent te ontwikkelen. En dat hebben zij gretig opgepakt. Mensen als Mark Rietman of Betty Schuurman, die vaak wat serieuzer werk doen. En nu eigenlijk toch een hele geestige kant van zichzelf laten zien, vind ik.
Ja, die dus de heel veelzijdige acteur, die misschien is voor de acteurs ook leuk, dat ze die kant ook wat meer kunnen uitdiepen.
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook het geweldige van een vast gezelschap hebben. We hebben bij het Nationaal Theater 19 vaste acteurs. En juist, omdat je met elkaar door de jaren heen doorwerkt, kan je ook alle kanten van je talenten ontplooien. En kan je ook met elkaar zeggen, hey, je hebt nu dat zo vaak gedaan, doe nu een keer iets anders. Dat is ook het geweldige van zo'n vast gezelschap hebben met elkaar.
Ja, dat je elkaar zo inspireert en aanzet Precies. tot nieuwe dingen. En smaakt dit nou naar meer? Heb je het idee van, misschien wil ik ook wel vaker dit soort, misschien van dezelfde schrijver, stukken op het podium brengen?
Ja, even kijken. Op werk als dit of zo, bijvoorbeeld volgend seizoen komen we ook met een nieuw stuk van Maria Goos bij het Nationale Theater. En Maria Goos is ook een schrijfster die fantastisch over relaties kan schrijven, fantastische dialogen heeft voor acteurs en ook heel vaak hele komische dingen, hele komische kanten heeft in haar stukken. Dus dat staat op het programma voor volgend seizoen. Joël Pommera, daar zal niet een nieuw tekst van op het programma, maar die zullen we zeker wel in de gaten houden. Die man heeft namelijk ook die schrijft elk jaar wel een nieuw stuk en die heeft met zijn groep ook beloofd van de komende 40 jaar schrijf ik voor jullie elk jaar een nieuw stuk. Dus dat
is niet verkeerd, ja.
Nee, precies.
Maar leuk ook om dat in Nederland te introduceren. Ik zou iedereen aanraden deze prachtige humoristische en soms ook wel absurdistische liefdesgeschiedenis te gaan bekijken. Het grote van de kleine verhalen, zou ik zeggen. De hereniging van de twee Korea's is nu te zien in het theater tot en met 20 mei, als ik het goed heb. En 11 en 12 mei in Amsterdam, de stad Schouwburg. Maar dus ook in de rest van Nederland.
Ja, en morgen spelen we aan Amstelveen ook.
Dat is heel dichtbij. Dat betrekken we er gewoon bij in Amstelveen.
Morgen Amstelveen.
Nou, geniet van deze heerlijke voorstelling. En laat je meenemen door al deze verhalen. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wens je heel veel toi 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 voor de komende voorstellingen.
Ja, dankjewel.